Dat was het circusliedje van Harry Banning. Maarten Boudry heeft daar niks van gehoord, want die heeft tijdens de plaat voortgepraat met Jessica de Vlieger. Het is een indrukwekkend verhaal.
Ja, absoluut.
Je wil er alle details van weten.
Ja.
Maarten Boudry, ik mag niet meer zeggen van de Universiteit van Gent, want daar ben je weg. Het staat uitgebreid in de kranten ook.
Direct gezien ben ik nog een jaar verbonden als onbezoldigd medewerker. Dat wil gewoon zeggen dat mijn e-mailadres blijft werken en dat ze, dat ze mij niet buiten gooien in de bibliotheek. Maar ik word niet langer betaald door de universiteit. Ik heb niet langer lesopdrachten of voer geen onderzoek meer uit, strikt gezien.
Je bent zelfstandig filosoof.
Ja, dat klopt.
En we hebben jou
nader orde.
We hebben jou niet uitgenodigd om te praten over dat verdwijnen aan de universiteit, want daar is wel wat controverse over.
Wordt nog steeds uitgenodigd. Dus ik dacht dat het plots zou ophouden.
Nee, het is puur medelijden. Het is puur medelijden. We dachten, die wordt niet
meer betaald
door de universiteit. We gaan hem uitnodigen in interne keuken. Nee, we zitten met een moreel probleem, met een ethisch probleem.
Vertel.
Ja, je weet het, hè? Want
een beetje wel, ja.
Ik vraag me een beetje af hoe we het gesprek moeten opbouwen. Uiteindelijk moeten we bij de zelfrijdende auto uitkomen. Ja, want daar zit de aanleiding voor het gesprek. Een zelfrijdende auto moet in het verkeer een aantal beslissingen nemen, autonoom, zonder dat de chauffeur eraan te pas komt. En die beslissingen, dat af en toe is dat op leven en dood. Gevaarlijke verkeerssituaties. Ja. Dat gaan we over een minuut of vijf, denk ik, gaan we daaruit komen. We moeten beginnen met een soort van test met onze luisteraars, denk ik.
Ah, oké, ja. Nee, we gaan het zo opvatten.
Ja.
Nee, goed idee.
Ik dacht met de trolley-test te beginnen. Het heet de trolley-test omdat het een klassieker is in de ethiek. Leg jij het even uit?
Wel, het is een gedachte-experiment dat bedacht is door een filosoof, Philippa Foot, waar een hele literatuur rond ontstaan is, vooral vanaf 2001... Een onderzoeker aan Princeton, die nu in Harvard zit, Joshua Green, die heeft daar heel veel experimenten over uitgevoerd. Maar dus eerst het experiment. Dus het gaat als volgt. Stel je voor dat er een losgeslagen trolley is, dus een treintje, dat op een spoor dat recht afstevend op vijf mensen die vastgebonden liggen op het spoor. En als de trolley dus zijn gang gaat, dan zijn die vijf mensen dood.
Een trolley, dat is een locomotief, hè?
Ja, dat is een locomotief, precies. Jij staat daarbij, je staat erop te kijken, en er is één iets dat je kan doen. Er is een wissel die dus zich tussen de trolley en de vijf onfortuinlijke mensen bevindt, en die de trolley dus op een ander spoor kan zetten. Maar, anders zou het geen dilemma zijn natuurlijk, op dat andere spoor bevindt zich ook iemand, die ligt ook vastgebonden. Stel je geen vragen hoe dit precies in zijn gang is gegaan. Dus het is zo, die andere persoon die ligt daar ook op het tweede spoor. En de vraag is dus, ga je de wissel omschakelen?
Op het tweede spoor ligt maar één.
Ligt maar één persoon. Dus de vraag, dit is de eerste variant van het dilemma. De vraag is, ga je de wissel omschakelen en dus één onschuldige persoon doden, of indirect toch de dood injagen, maar vijf personen redden, of ga je niets doen en die vijf personen laten omkomen.
Iedereen thuis mag daar nu even rustig over nadenken. Wij kijken hier even rond de tafel. We zitten hier met z'n vijven.
Handopsteking werkt niet zo goed in de radio.
Is er iemand die
de wissel omzetten, zou ik zeggen?
Dat lijkt mij
ook. Je bent verantwoordelijk om het leven van vier mensen en netto 5-1 te redden.
Ja. Is er iemand die er anders over denkt hier aan de tafel? Filip, wat doe jij?
Ja, ik vertolk hier vandaag een beetje Japan, dus ik vertolk dus een Aziatisch standpunt. Ik zou niets doen, boeddhistisch niets doen.
Niets doen?
Karma. Ja. Karma.
En dan vallen er vijf doden?
Ja. Ja. Het moet zo zijn.
Oké, we zijn met vijf. Vier daarvan zetten de wissel om. Jessica, jij
zet de wissel, wel. Ik, als eerste reactie. Ja.
Maarten, wat doe jij? Want dat heb ik nog niet gevraagd.
Ja, ik zou hem ook omdraaien. Er is in zekere zin... Dus de meeste mensen, de grote meerderheid, zegt hier ook... uiteraard, het rekensommetje is vrij duidelijk. We draaien de wissel om, dan... het is zeer sneu voor die ene persoon, maar we redden er wel vijf anderen.
En we zijn met vijf, eentje zegt...
Ja,
is dat de verhouding zo ongeveer?
Ja, er is inderdaad een kleine minderheid. Dus daar valt ook wel wat voor te zeggen. Hè? Want je wordt wel medeplichtig, je wordt erbij betrokken. Je kan je vragen van, ja, maar wie heeft die mensen in godsnaam vastgebonden en zo? Dus eigenlijk is het zijn of haar verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. En als ik me daarin ga mengen of zo, dan raak ik betrokken, ben ik medeplichtig en zo. Dan
Philippe zegt, ik heb daar niks mee te maken,
dus voilà. Nee,
maar goed. Er is een reden.
Ja, is inderdaad. Ja. Dus het is een grote meerderheid, maar niet unaniem die ervoor kiest dus om de wissel om te draaien. Maar, dus er is een tweede versie van het gedachte-experiment. We hebben opnieuw de trolley, we hebben het spoor. Er liggen nog steeds 5 mensen vastgebonden. Er is geen wissel deze keer. Maar er is iets anders dat je kan doen. Want jij bevindt je toevallig op een brug die zich opnieuw tussen de trolley en de 5 mensen bevindt. En naast jou op die brug, of voor jou, staat een corpulente man. Ik weet niet of het nog politiek correct is om aan fatshaming te doen, maar het is essentieel in dit verhaal dat het om een zwaarlijvige man gaat. En die man, die kan je van de brug duwen. En je weet dat... dus hij bevindt zich net op de goede plaats, of vanuit zijn perspectief op de noodlottige plaats. Mm-hmm. Als je de man van de brug duwt, dan zal hij dus voor de trolley terechtkomen. Mm-hmm. Zijn aanzienlijke gewicht zal de trolley tot stilstand brengen. Hij zal zelf overlijden, maar opnieuw de 5 mensen die een beetje verderop liggen, die zullen gered worden.
De mensen thuis die kunnen niet reageren, die moeten daarin met hun eigen geweten maar even over nadenken. Opnieuw
even mee worstelen.
De tafel. Filip, ik weet zeker dat jij niet duwt. Hè?
Ik blijf onstoorbaar. Ja. Okay.
Het zou zeer vreemd zijn dat je nu wilt.
Oké, maar de andere. Jessica, wat doe je?
Ik zou niet durven duwen, dus ik denk dat het noodlot overneemt. Ja.
Oké, Bas van Bavel.
Nou, nu wordt het wel moeilijker. Ja, dat was de bedoeling. Maar er is geen mogelijkheid om er zelf voor te springen.
Nee, tenzij dat je zwaarlijvig genoeg bent. Maar er zijn allerlei varianten van het gedachte-experiment. Maar het is een man die zo zwaarlijvig is dat hij dus...
niet zelf over de regeling kan.
Je is net niet te zwaarlijvig dat je niet meer zou kunnen duwen. Maar net zwaarlijvig genoeg om de trein te stoppen. Ja. Dus ja, je kan allerlei zaken gaan stipuleren. Maar dus, het dilemma is... Dat is een van de bezwaren tegen die gedachte-experiment. Experimenten. De mensen stellen de vraag van, ja, maar ben je wel zeker dat hij op de juiste plek belandt? Ben je wel zeker dat hij dik genoeg is? Ben je wel zeker dat de trein niet... De aanname inderdaad. Dus je kan de man van de brug duwen. Hij blijft daar staan. Wanneer hij daar ligt, zal hij de trein tot stilstand brengen. Ja. En dus, dus de bedoeling is natuurlijk, het rekensommetje is precies hetzelfde. Maar intuïtief gezien worden we in een andere richting getrokken.
Wat doe jij, Maarten?
Ik denk dat ik het zou doen. Maar het is een compleet onrealistische situatie natuurlijk, omwille van de zaken die ik net beschreven heb. Maar ik denk ook wel dat als puntje bij paaltje komt, dat ik uiteraard de weerzin zou ondervinden. En ik denk, ik ben niet zeker dat ik in de praktijk echt de daad...
Nee.
Bij het woord zou voegen. Maar ik maak ook het utilitaire rekensommetje. Dus eigenlijk vind ik, als ik rationeel ben, zou ik eigenlijk net hetzelfde moeten doen, want de afweging is hetzelfde.
Het interessante is niet zozeer of je uiteindelijk duwt of niet duwt. Het merkwaardige is de vaststelling dat het je veel meer moeite kost om te zeggen van, ja, ik zou duwen. Terwijl inderdaad, wat je zegt, de rekensom, de uitkomst is precies hetzelfde.
Ja. Maar mensen zijn natuurlijk niet zomaar rekenmachientjes. Daar speelt van alles mee. En eigenlijk, het gedachte-experiment, dat aanvankelijk gewoon bestond in de Anglo-Saxische literatuur, is op een bepaald moment een paradigma geworden. Dus van een heel onderzoeksprogramma. Dus die Joshua Greene is daarmee begonnen in 2001 ongeveer, denk ik. En die heeft mensen onder een breinscanner gelegd. En die verschillende morele dilemma's laten oplossen. En die heeft proberen na te gaan, in eerste instantie, welke breinregio's er betrokken waren bij die beslissing. En hij ziet dus dat er verschillende regio's oplichten. Je zou kunnen zeggen, dus zijn interpretatie is eigenlijk dat we twee morele systemen hebben. Een diep geworteld, intuïtief moreel systeem dat een weerzin heeft tegen het doden van een mens, of een mens als instrument gebruiken om een trein te stoppen. Hè. En los van alle rekensommetjes die daarbij
aan te pas komen. Tot de 10 geboden, gij zult niet
doden. Gij zult niet doden, los van alle omstandigheden. Het is een regel, een plicht waar je in alle omstandigheden moet aan houden. Maar er is ook een andere moreel systeem, en hij ziet dat vooral een beetje zoals Daniel Kahneman dat ziet, dus het zogenaamde dual processing. Dus Daniel Kahneman is die psycholoog die denkt dat we een systeem 1 en een systeem 2 denken in onze menselijke geest hebben. Systeem 1 is snel, intuïtief, automatisch. Systeem 2 is trager, meer reflectief, meer bewust, vergt meer tijd enzovoort. Dus Green past eigenlijk dat schema toe en zegt in het eerste geval is het gewoon het tweede systeem, het systeem dat het rekensommetje maakt, dat het wint van het eerste systeem, omdat het gewoon, ja, je bent niet direct betrokken bij die dood, dus je schakelt alleen die wissel om. Het neveneffect daarvan is dat je inderdaad, dat iemand anders zal sterven, maar je hebt dat niet onmiddellijk bedoeld en ook, je hebt er geen direct contact mee gehad.
En dat heeft hij vastgesteld in een hersenscanner, hè? Dus hij legt mensen in de scanner, ja. Laat ze op dat moment die beslissing nemen van zet je de wissel om, want het gaat over de eerste versie. Mm-hmm. En op het moment dat ze ja of nee zeggen, ligt er een bepaald gebied in de hersenen.
Ja, precies. Nu, daar is wel wat kritiek op, want de interpretatie van zo'n fMRI-scanner, dat is natuurlijk zeer heikele en lastige kwestie. Maar dat is dus het oorspronkelijke onderzoek dat hij heeft uitgevoerd. En ja, goed, over die interpretaties, daar kan over gediscussieerd worden. Maar zijn punt is dus dat in het tweede scenario zie je andere delen van de hersenen oplichten. En
dus als je vraagt, duw je de dikke man van de brug, dan zijn het andere hersendelen die oplichten.
Ja, dus het hersendeel dat bezig is met de rekensommetjes, is nog altijd bezig rekensommetjes te maken, maar wordt eigenlijk overruled, wordt aan de kant geschoven door een ander hersensysteem dat zegt van nee, maar dit kan gewoon niet. We kunnen toch geen dikke man van de brug duwen, los van het rekensommetje dat we maken, los van de utilitaire... De utilitaire som, zoals dat dan heet in technisch jargon. En dan is er een hele onderzoeksliteratuur gekomen, dus over die trolley-dilemma's. Er zijn allerlei varianten van het experiment ook bedacht.
Ik wil nog één variant op tafel gooien, want het is de gruwelijkste. Ja. Stel, het is oorlog. Mm-hmm. Je zit in een soort van bunker of een schuilhut, omringd door vijandige soldaten. Je zit daar niet alleen in die hut, je zit daar met die vijf mensen van daarnet. Diezelfde vijf mensen. En ook op jouw schoot zit jouw kind, een babytje. Als dat kind huilt, dan horen die vijandige soldaten die rond jou, wie op de Westbank woont.
Ja, ik kan het mij nogal overbrengen.
En dan is iedereen dood, ook het babytje. Het babytje gaat huilen. De morele vraag waar je nu voor staat is, leg je je hand op de mond en de neus van dat babytje en verstik je het? Red je daarmee het leven van vijf van die mensen, maar het babytje is al dood. Het rekensommetje, dames en heren, is hetzelfde.
Ja, wel, het is een beetje... In die zin, je zou kunnen zeggen, als het scenario dus klopt, gaat het babytje sowieso dood.
Ook dood zijn, ja. Dan is iedereen dood. Ja,
dan is iedereen dood, maar je zou in het scenario van de trolley worden er wel mensen gered. Dus word je eigenlijk de ene mens afwegen tegen de ene mens tegen vijf anderen. Er is ook een scenario, je kan het in een variatie bedenken, waarbij bijvoorbeeld de vijandige troepen een regel hebben waarbij ze babytjes niet doden. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het eigenlijk een keuze tussen het babytje aan de ene kant en mensen. Dan wordt het nog moeilijker natuurlijk. Dus het is relatief gemakkelijk nog om te zeggen van ja, kijk, In de wetenschap dat het babytje sowieso sterft, dan kan ik misschien nog andere mensen redden. Maar als het echt om een afweging gaat tussen het babytje aan de ene kant en mensen aan de andere kant, dan wordt het wel zeer, dan moet je echt zeer hardvochtig zijn.
Wat zie je dan in die hersenscan?
Ik weet niet precies wat daar de bevindingen zijn, maar je zal daar opnieuw een soort van getouwtrek zien. Ja, zo werkt ons brein eigenlijk. Er zijn verschillende modules in ons brein, dus daar is iedereen het ongeveer wel over eens. Dus het strikte onderscheid van Green tussen het utilitair en het deontologische, zoals dat dan heet, dus de plicht tegenover het rekensommetje, die wordt wel in twijfel getrokken, maar het idee dat de menselijke geest niet helemaal coherent is, dus dat daar verschillende modules zijn die elk relatief onafhankelijk van elkaar werken en die proberen om invloed te hebben op het centrale systeem, dat is wel algemeen aanvaard. Dus ook daar zie je dat ons moreel systeem niet eenduidig is, dus dat bestaat uit verschillende componenten en die kunnen tot verschillende afwegingen komen. Dus de intuïtieve weerzin, dat is één iets. Maar dan de afweging van, ja, maar denk eens aan de gevolgen. Hè. Als ik nu de baby doe stikken, dan zal ik wel de rest van het dorp redden. Datzelfde fenomeen zie je ook bij al die andere morele dilemma's. Het gaat om een dilemma, dus het gaat om twee afwegingen of twee systemen die eigenlijk op elkaar botsen en die proberen om de overhand te krijgen.
Tot hiertoe kunnen we ons troosten met de gedachte, het is een gedachte-experiment. Ja. Maar als we nu over de zelfrijdende auto gaan praten, dan wordt het echt.
Ja.
Want zo'n zelfrijdende auto moet geprogrammeerd worden en in die programmatuur moet dus de ingenieur die dat schrijft die keuzes in de realiteit maken.
Ja. De ingenieur dan natuurlijk zal de auto op een bepaalde manier programmeren om een inschatting te maken in een waaier van verschillende omstandigheden die zich kunnen voordoen. Dus de verantwoordelijkheid van de ingenieur is minder direct dan bij het oorspronkelijke gedachte-experiment. Je kan niet op voorhand voorspellen in welke situaties dat een auto allemaal zal terechtkomen. Je kan wel zeggen, je kan de auto uitrusten met een bepaalde vuistregels. Je kan een waarde toekennen, dan wordt het inderdaad heel delicaat, ja, aan de passagier, of een waarde toekennen aan een slachtoffer.
Je kan die slachtoffers ook indelen in categorieën.
Ja.
En dat kan echt, want we hebben daar over laatst op Canvas een documentaire over verkeerslichten in China,
ja,
die aan gezichtsherkenning doen. En je komt op een zwarte lijst terecht als je twee keer door het...
Ja, precies. Ja.
Dus er bestaat technologie,
ja,
camera's die je ook in een auto kan inbouwen, zodanig dat je weet wie er over het zebrapad loopt, of dat iemand is die terminale kanker heeft,
ja,
of een jonge, briljante student met een prachtige toekomst.
Mm-hmm.
Dat weet je allemaal.
Ja.
En eventueel kan je daar rekening mee houden als, ja, programmator van Rijkemon Ver.
In principe kan je dat doen. Je moet natuurlijk al een vrij vergezocht scenario bedenken waarin dat de afweging bijvoorbeeld van, er is een bus met schoolkinderen, maar de kindjes hebben allemaal leukemie, dus ze hebben een lagere levensverwachting.
Dat is niet waar, Maarten. Want je moet beslissen, bouw ik zo'n software in of doe ik dat niet? Je moet beslissen tussen, maak ik onderscheid tussen...
Ja, precies. Je kan ook zeggen dat je elke potentieel slachtoffer als gelijkwaardig beschouwt.
Dat is ook een keuze.
Dan wordt
het een soort van loterij en je kan je afvragen of dat rechtvaardiger is.
Wel, ik denk sowieso dat los van die discussie over zelfrijdende auto's, zijn er andere contexten, in de medische wereld bijvoorbeeld, waar we dat soort afwegingen sowieso al maken.
Dus
daar is niet, ja, hoe lastig het ook is om dat onder ogen te zien, niet elke mens is op elk moment van zijn leven in elke situatie evenwaardig. We houden niet alleen rekening met het leven van elk individu, maar ook met levensverwachting onder sommige omstandigheden.
Wie gaan we de operatie
bij orgaandonatie
doen,
bijvoorbeeld, gaan we minder geneigd zijn om iemand die al 80 jaar is en die nog minder gezonde levensjaren in het verschiet heeft, om die een orgaan te geven, dan gaan we iemand misschien een voorkeursbehandeling geven die nog een nog 50, 60 gezonde levensjaren voor zich heeft. En dat zijn zeer lastige afwegingen, maar het enige verschil, denk ik, bij die zelfrijdende auto's is dat we hier een machine gaan voorprogrammeren om dergelijke inschattingen in real time te doen, zonder dat er dan nog een menselijke
tussenkomst
is. Maar het principe zelf van het morele dilemma tussen de gelijkwaardigheid van elke mens, dat is een moreel beginsel waar we vanuit vertrekken. Maar in de praktijk zijn er al veel situaties waarbij dat eigenlijk niet geldt.
Mm-hmm.
Ik ben zelf ook een beetje een coole rekenaar wat dat betreft. Dus ik heb onlangs zo'n pleidooi gegeven voor effectief altruïsme. En heel kort samengevat komt effectief altruïsme er eigenlijk ook op neer dat we aan liefdadigheid moeten doen, maar op een berekende manier. We moeten proberen, niet om onze emotie te volgen, niet om alleen ons te laten leiden door goede bedoelingen, maar we moeten proberen, hoe kunnen we met zo weinig mogelijke middelen, per euro dus eigenlijk, het maximale resultaat bereiken. En dan moet je een criterium hebben. Dan moet je inderdaad dingen gaan afwegen. Dan moet je gaan zeggen, gaan we een organisatie voor blinde geleide honden steunen? Gaan we een fonds voor kinderleukemie gaan steunen? Gaan we mensen in de derde wereld gaan beschermen tegen malaria? En dan het criterium dat daar vaak wordt gebruikt is quality adjusted life years. Dat is een soort van inschatting van hoeveel gezonde levensjaren heeft iemand nog voor zich. En als je dan de afweging maakt, en ik ben er voorstander van om daar inderdaad redelijk kil en rationeel te zijn, want ik denk dat dat in de praktijk de beste resultaten oplevert. Ja. Van als je kil en rationeel bent, dan is het eigenlijk geen goed idee, denk ik, om hier veel geld te besteden aan onderzoek tegen kanker. Is het een veel beter idee, ga je veel meer waarde tussen aanhalingstekens voor je geld krijgen wanneer je bijvoorbeeld Afrikanen gaat beschermen tegen malaria.
Dat toegepast op de zelfrijdende auto, is dat een pleidooi om toch een rangorde te maken tussen, waarin bijvoorbeeld een bus met schoolkinderen hoger staat dan een vrachtwagen waar één chauffeur in zit tegen zijn pensioen?
Ja, in principe wel, maar opnieuw, we zouden een specifieke situatie moeten beschrijven. Ik denk niet dat het ooit zo ver komt dat de auto in een fractie van een seconde kan inschatten wie er precies bij betrokken is en ook met zekerheid kan zeggen welke scenario's tot welk resultaat gaan leiden. Dus je kan, kijk, in zeker opzicht, dat we de passagier opofferen. Als je het zo stelt, als je mensen voor de keuze stelt van zou je in een auto stappen die zo geprogrammeerd is, dat wanneer de auto dreigt om 5 schoolkinderen omver te rijden, dat hij de passagier opoffert, zullen meeste mensen waarschijnlijk terugdeinzen. Maar als je het een beetje genuanceerder stelt, dan is het eigenlijk heel gelijkaardig met de situaties die we nu al kennen. Ik stap ook als passagier soms in een auto waarvan ik weet dat de chauffeur zal uitwijken als hij 5 kinderen voor zich ziet. Ja. Hij zal niet met ware doodsverachting zich tegen een blinde muur storten, want je weet nooit als je uitwijkt wat het precieze resultaat zal zijn. Maar ik vind het wel gerechtvaardigd dat een chauffeur het risico loopt. Ik zwenk uit naar rechts, maar ik heb niet goed gekeken. Misschien is er wel een vrachtwagen die net afkomt. Ja. Dus in die zin denk ik dat die zelfrijdende auto's, we kunnen dat zelf gaan beslissen natuurlijk, hoe dat we die gaan programmeren. Maar ik stel voor ook dat we dat in het verlengde doen van de morele afwegingen die we sowieso al maken. Ja. En dus ik denk niet dat het daar echt een revolutionair verschil is met de situatie vandaag.
Het is wel een uitdagende piste om over na te denken. En wat je daarbij niet mag vergeten, dat is dat de zelfrijdende auto in elk geval veel minder verkeersslachtoffers zal eisen dan de door een chauffeur bestuurde
zelfrijdende auto's zijn nooit vermoeid, zijn nooit dronken. Dus inderdaad, dus de afweging in het globale plaatje zal de rekening sowieso positief uitvallen. Maar het gevaar is vooral dat er mensen...
3,
wanneer...
2...
Wanneer de auto... De grootste vrouwelijke